En dan nog even iets over dat begrip hemel. Speciaal hier in Efeze 1. De uitdrukking hemel, dat zei ik u al, dat is in die vijf gevallen niet echt een zelfstandig naamwoord, maar een gesubstantieerd adjectief. Dus dan weet u dat ook. Dat is een zelfstandig, wat is een bijvoeglijk naamwoord dat voor zichzelf begonnen is, lijkt mij. Dat niet alleen, er staat niet alleen hemelse, maar er staat het Griekse woord voor hemel met daarvoor nog het voorzetsel epi. Epuranios krijg je dan, of zoiets. Ik ben altijd bang dat de Grieken dat niet verstaan, maar toch maar in. Men heeft daaruit afgeleid dat je niet alleen het woord hemel daar hebt, maar ook nog een voorzetsel daarvoor dat men dan zou moeten vertalen met op, epi, op, of over. En zo komt men bij de term overhemels. En daar zijn weer boeken over volgeschreven die ik u niet aanbeveel, omdat ze volstrekt onzin zijn. Ja, wat moet ik daar nou voor serieus op zeggen? Het overhemelse. Of u dat dan letterlijk vertaald hebt, ja, maar dan met zonder enige kennis van talen. Want het is nou eenmaal een gebruik, een goed gebruik schijnt het, met name in het Grieks, maar ook bij ons komt het voor, dat woorden versterkt worden door een voorzetsel eraan vast te plakken. Zeker in het Grieks van het Nieuwe Testament gebeurt dat nogal eens. En dat voorzetsel, welk voorzetsel het ook is, heeft nauwelijks enige betekenis. De enige echte functie van zo'n voorzetsel is om het begrip te versterken. Om zo'n woord te beklemtonen. Het is langer dan nodig is, maar daar blijft het dan ook bij. Er schiet me geen voorbeeld. Ja, natuurlijk, je kan wel een lijstje verzamelen van voorbeelden, maar wat schieten we daar nou mee op? U zult het toch moeten accepteren dat zoiets zo is. En ik geef u een voorbeeld. Offeren. Offeren. Gewoon uit het Nederlands dan maar. Hè. Offeren wil zeggen, eigenlijk is het gewoon offreren. Dezelfde medeklinkers in ieder geval. Offeren. Offeren betekent aanbieden. Kijkt u maar in uw groot woordenboek der Nederlandse taal, dan wel Van Dales groot woordenboek, weet het maar was. Offeren betekent gewoon aanbieden. Alleen je gebruikt dit woord als het gaat om het aanbieden van iets aan iemand die hoog geplaatst is. Het is dus gewoon geven. Offeren is geven. Maar niet aan iemand beneden je of naast je, maar iemand boven je. Nou zijn we allemaal verlichte mensen, zeg ik dan altijd. En we leven na de Franse Revolutie en al dat soort dingen meer. Dus we kennen heel dat begrip niet meer, dat mensen onder ons staan en boven ons staan. Maar ja, dat is mijn schuld niet. Dat is nu helemaal zo, in de Bijbel zeker. En in het woordenboek ook, want daar staat dat offreren is het aanbieden, het geven van iets aan iemand die hoger geplaatst is. Dat wil zeggen aan koningen bijvoorbeeld en aan goden. Dat staat gewoon in je woordenboek. En als je iets geeft aan je personeel, dan heet het niet offeren. Waarom niet, dat weet ik niet, maar dat is het gebruik van het woord. Met andere woorden, ook volgens Van Dales groot woordenboek wil offeren zeggen dat men iets omhoog geeft. Men geeft hem omhoog naar iemand die hoger is. Nou ja, dat is de betekenis van de term al. En dat er dan nog een keer bij gelegenheid omhoog voor staat, dat wij dan vertalen met op. Maar het is de betekenis van omhoog. Ja, dat kan wel zijn, maar het blijft hetzelfde begrip. Opofferen wil zeggen omhoog offeren, maar offeren is al omhoog. En dat op ervoor voegt aan het woord dus eigenlijk niks toe, behalve dat het de inhoud van het woord versterkt. Het brandoffer trouwens, wat wij vertalen met brandoffer, Uit het Hebreeuws van het Oude Testament betekent, als je het gewoon letterlijk zou vertalen zonder kennis van taal en met een woordenboek in de hand, betekent gewoon het opstijgende. Dat wat brandt namelijk, opstijgend. En men vertaalt het met offer en voor de zekerheid vertaalt men het twee keer. Brand, offer. Heb je dat nog? Maar het blijft hetzelfde ding. Alleen het voorzetsel moet het begrip versterken. En voor de taalkundigen onder u, op en offer komt voort uit dezelfde wortel. Want de P is taalkundig volstrekt identiek aan een F. Zodat offeren hetzelfde is als opperen. En weet u wat opperen is? Vraag dat maar eens naar een bouwvakker. Dat is het bakstenen naar boven dragen. Opperen, iets naar boven brengen. Maar het is heus hetzelfde als het woord offeren. En de Duitsers, rare jongens die Duitsers. De Duitsers hebben het over opfer. Die weten het niet zeker, dus die gebruiken de P en de F bij elkaar. Maar het is gewoon een en dezelfde letter. Begrijpt u? En dat op voor offeren, ja, dat is helemaal overdone. Dat is zelfs twee keer hetzelfde woord, als het er alleen maar over gaat. Ik geef ook wel eens het voorbeeld van lasso, katalasso en apokatalasso. Maar lasso betekent gewoon verlossen. Katalasso betekent ook gewoon verlossen. En apokatalasso betekent ook gewoon verlossen. Er staan er zelfs twee voorzetsels voor. Zoek het maar uit. En als u dat niet kunt of niet wilt, dan moet u dat nou gewoon accepteren. Zo zit dat. En nou hebben we het over hemels en eventueel over ophemels. Ophemelen kennen we in het Nederlands trouwens ook. Het werkwoord ophemelen. Alsof hemelen niet omhoog zou zijn. Kun je neerhemelen? Dat kan toch niet? Nee. Maar epuranios, dat woord hemels, uranios had ook gekund, dan is het hemels. En dat epi ervoor, dat betekent omhoog. En ja, het is de versterking van het woord, maar het betekent niet dat je zoiets hebt als de hemelse dingen. En daarboven, omdat er epi voor staat, omhoog, op, nog overhemelse dingen. Ik zeg het met grote klem, ik ga niet uitleggen waarom ik dat allemaal zeg, maar de belangrijkste reden is, daar worden hele theorieën over opgehangen. Je hebt hemels en overhemels. En als je behouden wordt, word je hemels. En als je heel goed je best doet, daarna word je ook nog overhemels. En als je het nog beter weet dan alle anderen, dan ben je opper overhemels. Nou ja, enzovoort. Het is gewoon dwaasheid. Heb u dat? En de enige verklaring voor epi uranius is gewoon, denk erom, het gaat om hoge, epi, op, over, hoge hemelse dingen. Hemelse dingen zijn hoog, denk er niet te gering over. En wat doen de vertalers? Die maken het van hemelse gewesten. Zo van, het is wel in de hemel, maar je bent daar wel een beetje verdwaald, geraakt, richting kwijt. Naar het westen. Naar het oosten, maar in ieder geval westen. U weet wel, gewesten, dat, zeker in de tijd van de Statenvertalers, dat waren de koloniën. Toch? De overzeese gebiedsdelen. De wingewesten of zoiets. En degene die hiervan maken, hemelse gewesten, die verlagen daarmee het begrip hemel en trekken het in de breedte uit van, nou ja, een beetje verdwaald, wat het ook wezen mogen. Het wordt heel vaag allemaal. Maar er staat gewoon de hemel. Het is bovendien, 1 vers 20, waar God Christus gezet heeft. En elders heet dat uitermate verhoogd. Efeze 1 vers 20 zegt de kracht die God gewrocht heeft in Christus toen hij Christus uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En de paralleltekst is die van een paar bladzijden verder, van Filippenzen 2, vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dat is in de hemel der hemelen, de hoge hemel. Heb je dan ook een lage hemel? Nee. En u ziet, in het Nederlands gebeuren die dingen ook, hè? Dat begrippen herhaald worden in een vaste uitdrukking. Uit hoge hemel daalt gij neer. Is dat een psalm of een gezang? Of wat het maar was, doet er ook niet toe. Maar het is ter versterking van het begrip. Dus we hebben hier met grote nadruk te maken met hemelse dingen. Bovendien vestig u uw aandacht op dat woord hemel in Efeze 1 vers 3... ongeacht nou welk woord het is, maar dat het begrip hemel zelfs staat voor Christus. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. In de hemel? Nou ja, in Christus, maar die is in de hemel. En dat is dus wat in het einde, in het laatste deel van hoofdstuk 1... en daarmee ook het eerste deel van hoofdstuk 2... verder uitgewerkt wordt. In de hemel. Wij zijn in Christus, maar Christus is in de hemel. En het heeft niet tot gevolg dat Christus hier op aarde is in u en mij. Dat kan je wel zo zeggen, maar dat is niet een goede... Niet de fundamentele gedachtegang, fundamentele idee is. De Heer Christus is aan de rechterhand Gods en hij woont in onze harten. En daarmee hebben wij een plaats gekregen aan de rechterhand Gods en in de hemel zelf. Want niet wij zijn de norm waarvan Christus afhankelijk is. Maar Christus is de norm waarvan wij afhankelijk zijn. Die begrijpt u toch, hè? En als de Heer belooft aan zijn discipelen, ik meen dat het het einde is ongeveer van het Matthäus-evangelie, maar ik weet niet zeker. Als de Heer zegt, zie ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Dan wil het niet zeggen dat de Heer zozeer naar ons afkomt en met ons mee wandelt over het strand en daar zijn voetstappen nalaat, zoals de bekende foto's demonstreren. Ik vind de pracht van een beeld trouwens, overigens. Ik heb daar niks tegen, in tegendeel. Maar het is andersom. Dus ik ben met u, maar hij is in de hemel en hij blijft in de hemel. En dat betekent dat hij met ons is en dat wij dus met hem in de hemel zijn. En dat staat ook zwart op wit in de Bijbel, maar ook dat schriftgedeelte heeft nogal geleden. Maar daar kom ik zo nog op. Want ik blijf nog even bij deze woorden van Efeze 1 vers 3. Want ik ben er nou toch. En ik zeg iets wat u waarschijnlijk allemaal weet, maar voor de goede orde vertel ik het toch. Er staat dat God, die de Vader is van onze Heer Jezus Christus, en die dus Christus gezegend heeft. Maar dat diezelfde God, waar wij in Christus zijn, daarmee dus ook ons gezegend heeft. Met elke, dit is goed Nederlands van vandaag, officieel. Met elke geestelijke zegening. Want niet met alle geestelijke zegeningen. Begrijp je me goed? Dat staat er ook niet hoor, alle geestelijke zegeningen. Er staat alle geestelijke zegening. Met zegening in het enkelvoud. Dat betekent dat het hier gaat om een uitdrukking die geacht wordt bepalend of bepaald te zijn. En dan is het in modern Nederlands elke geestelijke zegening enkelvoud. En dat wil zeggen dat het zegeningen zijn die gekend kunnen worden en die dus zelfs geteld kunnen worden. In ieder geval, het is bepaald en daarmee bekend. En de uitdrukking alle zegeningen, maar die staat er niet, met zegeningen in het meervoud, Die uitdrukking wordt geacht onbepaald te zijn. Dat wil zeggen, dan weten we niet welke zegeningen het zijn. Laat staan hoeveel het er zijn. Heb je het verschil? Bij elk kan het geteld worden, is het meestal ook trouwens. En bij alle, gevolgd door een meervoud, logische wijze, kan het niet geteld worden, want je weet niet wat het is. En hier gaat het dus om bepaalde geestelijke zegeningen die wij zouden kennen. En dat we ze zouden kennen staat trouwens ook in ditzelfde hoofdstuk nog, in het gebed van de apostel Paulus, zo ongeveer vanaf vers 15. Een gebed waarin hij ons, dan wel de Efeziërs, gedenkt in zijn gebeden, dus vers 16. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, diegene die die heerlijkheid geeft, de Vader namelijk, gever, de Vader, de heerlijkheid, u geven, geest, of gewoon de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Want dat zou het duidelijker maken, zo'n vertaling. Dat hij u geven, die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van Christus. Om hem te kennen, heet het later. Dat is weer een paar bladzijden verder in Filippenzen 3. Is dat Filippenzen 3? Ja, vers 10. Opdat ik hem kenne, enzovoorts. Maar even blijven bij Efeze 1. Wij zouden namelijk hebben, of krijgen, vers 18, verlicht de ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke zij, of welke is, de hoop van zijn roeping. We moeten weten waartoe Christus geroepen is voor de toekomst. Dat is hoop van zijn roeping. Dan moeten we weten wat zijn toekomst is. En welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis. Waaruit die erfenis van Christus bestaat en wat de rijkdom daarvan is. En dat is de gemeente. Met andere woorden, we moeten leren wat de gemeente voor een ding is. Dat staat hier dan, hè. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Wij moeten leren en weten aangaande die kracht van God en hoe groot die kracht is, omdat namelijk die kracht aan ons werkt. Welke kracht? Nou, dat heb ik nu al twee keer gelezen. Dat is die kracht die hij gewrocht heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet heeft aan zijn rechterhand. Diezelfde kracht doet hetzelfde met u en mij. Uit de dood opwekken en zetten aan zijn rechterhand. Plaatsen in de hemel en daar een positie geven. Dat is het tegenwoordige werk van Christus en daarmee van God. En wij zouden het weten. Nou goed. En daarmee is de apostel met deze min of meer laatste woorden uit hoofdstuk 1, is hij weer gewoon terug bij 1 vers 3. Ik zal u wat even uitleggen. In 1 vers 3 wordt gesproken in de inleiding van deze brief over dat al de zegeningen van Christus ook onze zegeningen zijn. Elke wil zeggen geen een uitgezonderd. Elke zegen van Christus, daar hebben wij deel aan, omdat wij in Christus zijn. En hoe zit dat dan? Nou ja, voordat de apostel daarop ingaat, begint hij aan een opsomming. Want je kunt ook vragen, welke zegeningen dan? En dan krijg je een opsomming meteen. Zoals daar zijn, dat is wat dat woord gelijk betekent, aan het begin van vers 4. Zegeningen zoals daar zijn, hij heeft ons uitverkoren. Die ga ik niet bespreken, maar ik noem ze voor de statistiek vandaag allemaal. Hè. Vers 4, hij heeft ons uitverkoren in hem, in Christus. Want God heeft Christus uitverkoren. En daar waar wij in hem zijn, hebben wij deel aan zijn zegeningen en dus aan zijn uitverkiezing. Nee, stelt nergens dat God ons uitverkoren heeft. Zo, zonder meer. Bestaat helemaal niet. Komt uit Genève, die nou, dat is ook niet waar trouwens, maar toe maar. Laat maar zitten. Maar het is een wijdverspreide leer, maar het is niet waar, het bestaat niet. Er is bovendien bij God geen aanneming des persoons, dat komt helemaal niet voor. God heeft Christus uitverkoren en als u uitverkoren wil worden van Gods wegen, moet u zien dat u aan Christus wordt toegevoegd. En dat is makkelijk genoeg, je gaat gewoon naar hem toe en meldt je aan. Kom tot uw heiland toe, langer niet. Als je tot geloof komt in God en zijn woord, word je van hem toegevoegd aan Christus. Dan ontvang je eeuwig leven enzovoorts. En ben je vanaf dat moment deelgenoot van de zegeningen van Christus. En dus en dan zijn we weer 1 in hem uitverkoren. 2, vers 5 hier. Tevoren verordineerd, gepredestineerd tot zoonstelling. Iemand zei, ik dacht dat dat hetzelfde was. En dan moet ik u zeggen, nee. Uitverkiezing heeft van doen met het verleden. Predestineren is tevoren verordineren. Heeft van doen met de toekomst. Dat zijn twee verschillende dingen. In elkaars verlengde, ja. Maar in hem gepredestineerd. Want God heeft Christus tevoren verordineerd om tot zoon gesteld te worden. En wij hebben deel aan Christus. En wij hebben dus deel aan zijn predestinatie. Punt 3. God heeft Christus begenadigd. Dat wil zeggen, hij droeg onze zonden, werd tot de misdadigers gerekend van Gods wegen. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen en al dat soort dingen meer. Maar God heeft hem begenadigd op grond van zijn gehoorzaamheid, zijn geloof, zijn trouw. Zegt het Nieuwe Testament allemaal uitgebreid. De psalmen trouwens ook. Zeggen dat ook. God heeft hem begenadigd en hem dus opgewekt uit de dood, alsnog. En dat is met u en mij, als wij gelovigen zijn tenminste, eveneens gebeurd. Wij zijn begenadigd in Christus en staan in de genade. We hebben de toeleiding tot deze genade. Dat is Romeinen 5, de eerste verse, enzovoorts. Heb ik nog? Nummer 4, in Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed, door zijn leven namelijk. Namelijk de vergeving der misdaden. Wij hebben de verlossing omdat Christus verlost is van alle banden en gesteld is in de opperste vrijheid en aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We hebben daar deel aan. Punt 5, dat is vers 9. God heeft ons bekendgemaakt, niet maar zijn wil, want dat deed hij van den beginne al. Dat is zwart op wit in de Bijbel, hè? God heeft van den beginne gesproken. En Johannes zegt, en wat wij van den beginne gehoord hebben, dat verkondigen wij u ook vervolgens. Maar er staat, niet maar heeft ons bekendgemaakt zijn wil, hoewel velen dat al hoog gegrepen vinden. Maar er staat, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. En het wordt toegelicht in hoofdstuk 3. Waar dan staat dat het gaat om dingen die in voorgaande eeuwen aan de kinderen der mensen niet zijn bekendgemaakt. Wij worden geacht op de hoogte te zijn. Althans, wij kunnen op de hoogte geacht worden te zijn van die dingen die God verborgen had in het Oude Testament. Maar hij heeft ze in het Nieuwe geopenbaard. En u weet dat die, mag ik aannemen, dat die term verborgenheid alles van doen heeft met het tegenwoordige werk Gods. Sinds de opstanding en hemelvaart van Christus tot in de dagen van zijn wederkomst. Want in die tijd werkt de Heer in het verborgene en heeft hij een verborgen koninkrijk. En zijn onze levens, Colossense 3, in Christus of met Christus verborgen bij God. Maar heeft het ons bekendgemaakt? En dan nog in vers 11, punt 6. Wij zijn een erfdeel geworden. Het erfdeel namelijk van Christus. En punt 7, dat is in vers 13, wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest. Maar het zijn allemaal termen die eerst van toepassing zijn op Christus en daarom op ons. En dan volgt ook dat gebed. Want waar wij Christus leren kennen en ernaar streven in onze levens om hem te kennen en de kracht van zijn opstand in Filippenzen 3 vers 20, daar leren wij tegelijkertijd onszelf kennen. In de zin van wie wij geworden zijn in hem en inderdaad wat de gemeente voor een ding is, feitelijk. Namelijk een hemelsvolk van eerstgeborenen. Deelhebbend aan elke geestelijke zegening van Christus in de hemel. Ik roep nog even een paar gemeenplaatsen. Dat is dat aangezien wij in Christus zijn, aangezien wij leden geworden zijn van zijn lichaam, aangezien wij een plant met hem geworden zijn. Romeinen 6, eigenlijk staat er gewoon, wij zijn met hem samengegroeid. Aangezien wij deelgenoten zijn van Christus zelf, dat is 4, 5 keer hetzelfde wat ik nu zei. Aangezien wij één zijn met Christus, is het dus zo dat overal waar de Bijbel ook op voorhand, met name in het Oude Testament, spreekt over Christus, de opgewekte, de verheerlijkte, spreken diezelfde schriftplaatsen dus over heel de gemeente die zijn lichaam is. En daarom is het ook zo makkelijk, voor de hand liggend, maar het is makkelijk om zoveel psalmen rechtstreeks op ons van toepassing te brengen. Daar zijn ze niet rechtstreeks op van toepassing, ze zijn rechtstreeks van toepassing op Christus zelf, hoogst persoonlijk. Maar aangezien wij aan hem hebben deelgekregen, krijgen die psalmen dus ook hun toepassing en betekenis op ons vandaag. En je vindt heel wat gemeentelijke waarheid dus gewoon in de psalmen terug. Nu moet je wel deze waarheid kennen. Hebben jullie dat nog? Ja. En zo verder. Heel veel profetieën over de Messias en tegelijkertijd profetieën over de gemeente. Soms staat het er min of meer bij, voor zover het in het Oude Testament mogelijk zou zijn. En soms staat het er niet bij, maar dan wordt het gewoon geïmpliceerd. Dat is de strekking van wij zijn in Christus of wij zijn leden van zijn lichaam enzovoorts. Betekent ook dat als het Oude Testament spreekt inderdaad over een nieuw huwelijk, zie ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid, ik zal u mij tot bruid werven, of wat er voor woorden er allemaal maar staan, bijvoorbeeld in Hosea en nog een paar van die schriftplaatsen. En dus overal waar het dan gaat om een nieuw huwelijk, althans een huwelijk tussen de Messias, de bruidegom, en Israël, want dat leidt geen twijfel, Israël als bruid, betekent het dus dat wij als gemeente de bruidegom zijn, want wij zijn het lichaam, tussen haakjes, dus ook het volk, van de Messias, van de bruidegom. Heb u dat nog? Niet dat ik dat onderwerp nou wilde bespreken, maar ja, het hangt toch aan deze waarheid dat wij leren verstaan dat we deel hebben aan Christus. Eén plant met hem zijn samengegroeid, leden van zijn lichaam zijn, dat hij ons hoofd is en dat wij de leden zijn van hetzelfde lichaam. En dat dat weer is omdat het leven van het hoofd in de leden is en daarmee in het hele lichaam. Dat is ook de basis voor de gedachte van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden in 1 Johannes. Want dat is wat bloed doet in een lichaam. Het van binnen reinigen, ook trouwens het voeden. Dat is ook wat de Heer doet. En zo verder. Begrijpt u? Kortom, onze hele positie hangt aan die van onze heiland zelf, die zich om deze reden ook niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Hebreeën hoofdstuk 2, ontleend aan psalm, wat het was, 40? He? 22 al, oh ja, 22 al. Toen maar. Maar goed, dit was dus min of meer een zijlijn. Gezegend met elke zegening in Christus en in de hemel. En er volgt een opzomming en dan volgt er een gebed voor ons. En dan komt de apostel bij het onderwerp terug. We zouden leren wat die kracht is waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt en aangezet heeft aan zijn rechterhand. In overeenstemming met profetieën en in bijzonder psalmen. En dan gaat hij weer verder en dan komt hij weer bij zijn thema terug. En dat is inmiddels hoofdstuk 2. En u, daar gij dood waart, het is een hele lange aanloop. En de vertalers zijn ons behulpzaam geweest. En hebben de clou van de uiteenzetting meteen in een tussenzinnetje schuin gedrukt in vers 1 opgenomen. Van hoofdstuk 2, waarvoor vriendelijk dank. Want dan hoort u het ook eens van een ander, denk ik, hè. En u heeft hij medelevend gemaakt. En u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, dat wil zeggen van God afgesneden, want dat is wat het woord dood betekent, hè? Dood is scheiding. U, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Mis is ook scheiding en zonde is hetzelfde als zonder. En als je zonder zit, is er ook sprake van scheiding. Dat is wat het woord zonde betekent. En dus dood. Daar gij dood waart door de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Zondigden de Efeziërs dan inmiddels niet meer? Ik denk het wel, want de Noorse broeders waren nog niet uitgevonden toen. Maar goed, zondigden ze. Ze zondigden wel, maar God rekent die zonde niet. Dat is 1. En 2 is, de gelovigen worden geacht het leven van Christus te leven. Zodat het leven van Christus zijn uitwerking heeft, zijn kracht uitwerkt in het leven van de gelovigen van alle dag. En dat is wat voor God telt. En dus, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, dat is eigenlijk gewoon de duivel hemzelf, de eeuw deze wereld. Maar ik ga het nou niet uitleggen waarom dat zo is, staat er toch achter, hè. De eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, kortom, de geest, de duivel, de geest die nu werkt in de zonen of kinderen der ongehoorzaamheid, want dat is die figuur die de wereld regeert. Nou ja, daarin verwarring zaait. Al was het maar om te voorkomen dat mensen zouden komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En als het woord van God tot ons komt in een boek dat geacht wordt heilig te zijn als woord van God, wat doe je daar als duivel dan dus tegen? Probeer het weg te nemen en als dat niet lukt, wat doe je dan? Dan geef je de mensheid nog een paar heilige boeken. Hè? Dan kom je met gouden platen, het woord van God dat geschreven is op gouden platen, dat breng je dan bij Jozef Smith of bij Mohammed of bij wie je dat maar brengt. Die man, die duivel moet toch eens wat nieuws verzinnen, denk ik wel eens. Maar toen maar weer. En dan heb je een alternatief. En daarna zijn er altijd nog die zeggen, ja, maar je hebt ook nog de Vedda's. En dan weet je wat je allemaal nog hebt. Allemaal aan oude boeken die geacht worden religieuze teksten te bevatten enzovoorts. En dan is de verwarring groot en de Bijbel wordt in dat rijtje geschaard. Maar de Bijbel hoort in dat rijtje helemaal niet thuis. Maar dat gebeurt dan, hè? Dat is de God deze eeuw. Wie doet dat? Ja. Had ik het al gehad over encyclieken? Die zijn ook interessant. Want die zijn ook belangwekkender dan de Bijbel, naar het schijnt, hè? Ja. Doe maar. Encyclieken, nee? Oh. Gefeliciteerd. Onder de welke, want het is slavernij, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Ik denk dat het betekent wij Joden. Onder onze Joodse religie, ook wij allen. Het is immers gij die eertijds heidenen waart in vers 11. En wij, dat zijn dan wij die eertijds Joden waren. onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toons, gelijk ook de anderen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar dit zijn de woorden uit Romeinen 3. Daar staat exact hetzelfde. En dan komt hij. Want eerst wordt beschreven de positie van de natuurlijke mens. En dat is de positie van gelovigen. Zoals die vroeger was. U weet wel. We hebben een mooie evangelische uitdrukking daarvoor. Namelijk, dat was voor onze bekering. Zo was dat, hè. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Een van de synoniemen voor genade, overigens. Door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Want liefde wekt barmhartigheid, staat hier ook. Maar God, ook toen wij dood waren. Hij grijpt weer terug, Paulus. Het was al een lang verhaal, maar hij grijpt weer terug. Ook toen wij dood waren door de misdaden. Die God heeft ons levend gemaakt. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar op grond van zijn grote liefde en barmhartigheid. Die God heeft ons levend gemaakt. Iemand zei, dat had moeten staan, heeft u levend gemaakt. Dan zeg ik, ja, dat is waarschijnlijk wel juist, maar dat maakt niks uit, hè, want de betekenis verandert niet. Hij heeft u of ons levend gemaakt met Christus. Want wij zijn weliswaar levend gemaakt, namelijk wedergeboren, maar niet op persoonlijke titel, zoals dat heet. Niet omdat u het bent of omdat ik het ben. Niet om wat wij gedaan hebben. Of zoals ik iemand vele jaren achtereen elke dag heb horen zeggen, niet door eigen kennen en kunnen. Kom er maar eens op. Maar uit genade, en dat staat er dan ook tussen. En de vertalers vonden het zo langdradig worden dat ze dat dan maar tussen haakjes gezet hebben. Ik vind het prima. Uit genade zijt gij zalig geworden. Maar dat zalig worden houdt in dat God ons levend gemaakt heeft met Christus. Vandaar dat Petrus kan zeggen in 1 Petrus 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Hebben we dat nog? Ja. Het leven dat wij ontvingen toen wij wedergeboren werden, vond zijn oorsprong in de opstanding van Christus zelf. Kortom, het was al zowat 2000 jaar oud voordat wij het kregen. Maar aangezien het eeuwig leven is, tellen die jaren toch niet. He? Ja. Never grow old. Hoe is dat lied ook alweer? Mooi lied. Never grow old, ja. De Spier family, doe maar. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dan weer verder. Hij heeft neemt hem weer op en herhaalt daarmee steeds dezelfde dingen. Hè? Heeft ons mede opgewekt. En heeft ons mede gezet in de hemel. En gezet in de hemel is ontleend aan Psalm 110. En binnen het kader van deze brief ontleend aan 1 vers 20. Dat is nog geen halve bladzijde terug. Heeft hem uit de doden opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat is de vervulling van wat er letterlijk in Psalm, wat zei ik, 110? Ja, wat er in Psalm 110 staat. Zit aan mijn rechterhand. En gezet wil dus zeggen, heeft ons doen zitten. Dat is wat het betekent, hè? Hij heeft ons mede doen zitten in de hemel. In en dus aan de rechterhand Gods, met de uitdrukking uit Psalm 110. In Christus Jezus. dat doen zitten of zitten, dat woord zitten ontleent aan Psalm 110 en eigenlijk aan Genesis uit het Hebreeuws dus, betekent eigenlijk rusten, doen rusten. En zit aan mijn rechterhand wil zeggen rust aan mijn rechterhand. En de Hebreeënbrief legt het ook uit, want die gaat heel uitgebreid op die termen uit Psalm 110 en Psalm 8 in en zegt: hij is zijn rust ingegaan. Ik meen dat het Hebreeën 4 is. Christus is zijn rust ingegaan. En hij zou zijn volk in de rust brengen. En de Hebreeënbrief zegt: dat volk, dat zijn wij. Dus Hebreeën 2 al. En daarom zouden we, volgens de uitdrukking in Hebreeën, achter hem aan het heiligdom binnengaan, dat een beeld is van het nieuwe verbond en van de hemel, maar dus ook van de rust. En hier in Efeze 1 en 2 staat het dus feitelijk ook, maar het zit hem in dat woord dat dan vertaald is met doen zitten. Dat is echt rusten. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede doen zitten aan de rechterhand. Zo staat het er niet, maar dat is toch wat er staat. Mede met Christus. In de hemel, in Christus Jezus. En het idee is dat dat in de eerste plaats het resultaat is, niet alleen van de genade van God, maar dat het ook tot doel heeft in de eerste plaats om de grootheid van Gods genade te demonstreren, misschien niet voor nu al, maar dan toch in ieder geval in de toekomst. Voor altijd namelijk, en dat staat er ook achter, hè? Er staat dat hij dit gedaan heeft opdat, dat is het doel, opdat hij zou betonen, demonstreren, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. En dat doet hij vanwege de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Ik zeg altijd, straks zijn we in de hemel. Er is altijd wel iemand die vraagt van wat moet die vent daar? Want die vent die deugde al niet toen hij jong was. Volgens mijn oom tenminste was het zo. Deugde al niet toen hij nog jong was. Maar goed, het is nooit meer wat van geworden, naar het schijnt. En mij maken die dingen niet uit. Mensen zeggen wel eens meer in hun drift bepaalde dingen. Dat kan gebeuren. Toch maar weer. Maar er zal ongetwijfeld iemand zeggen en dit en dat. En er was zus en er was aan de deugde van geen kant. En als je dat tegen Johan Bos zegt, dat hij niet deugt van geen kant, zegt hij, dan geef ik meteen toe. Einde van het gesprek. Ik heb twee keer zo'n gesprek met hem gehad. Jaren terug. Toen was hij nog niet eens journalist, geloof ik. Maar dan, toch maar, laat me zitten. Dan zegt hij, oké, hè. Net als Johannes de Heer, als de Satan mij wijst om mijn schuld, zeggen, ja, maar het is alles genageld. Ja, dat is dan zo. Maar als men dan zegt, wat moet die of die, wat moet hij of zij, hier of daar, dan is het antwoord, nou, dan zie je wat Gods genade vermag. Als je hij of zij het zelf niet verdiend heeft, als we het daar dan over eens zijn, dan kan het resultaat alleen maar zijn uit de genade van God, die daarmee gedemonstreerd is voor tijd en eeuwigheid. Moeilijker is hij niet. Nou goed. En daarom staat er ook vervolgens, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden, niet uit werken zijt gij zalig geworden, maar tot werken zijt gij zalig geworden. Maar dan ben ik inmiddels in vers 10. Want dat staat daar, hè? Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dat wil zeggen om van daaruit te leven. En daarmee de Heer te dienen. En wat die toekomende eeuwen betreft, wel, je kunt moeilijk vandaag zeggen dat u en ik een toonbeeld zijn van de genade van God. Dat kun je wel willen, maar in de praktijk werkt dat helemaal niet. Dat zal de reden zijn waarom het ook heet gewoon de toekomende eeuwen. Maar daarna vestig ik toch uw aandacht op dat de toekomende eeuwen begonnen zijn bij de opstanding van Christus. Net als de toekomende dingen uit Hebreeën bijvoorbeeld. Dat wil zeggen, dat waren die dingen die in het Oude Testament beloofd zijn. Maar toen ze begonnen vervuld te worden, was er sprake van de toekomende eeuw. En staat in het meervoud toekomende eeuwen, maar er is er echt maar één, hè? De toekomende eeuw. En de krachten van de toekomende eeuw. En dat soort dingen meer. Dat is al begonnen. Wij zijn vanaf dat wij tot geloof kwamen en aan Christus werden toegevoegd, is het doel van ons leven dat de genade Gods daarin niet alleen zou werken en dat wij dus in die genade zouden staan, maar ook dat wij een demonstratie zouden zijn van de genade Gods. Als je daarop af wil doen, als je wil handelen in strijd met die wil van God, dan moet je je onder de wet stellen. Want waar de wet is, wordt de genade weer teniet gedaan, toch? Dat gaat er nou juist om. Dat wij die geen wet hebben, geen vaste voorschriften van Gods wegen, maar niettemin de inwoning van de Heilige Geest, namelijk van het leven van Christus in ons, daardoor bekwaam zijn geworden. Zoals onze broeder in het gebed zei, onze bekwaamheid is uit God. Heb je dat nog? Als je daar niet in gelooft, ja, dan moet je je toevlucht nemen tot andere dingen. En andersom geredeneerd, je moet je toevlucht nemen tot die kracht van God. Je moet hem leren kennen, beseffen dat je kind van God bent, één plant met Christus, lid van zijn lichaam, en dat zijn leven in je werkt. En dan laat je het wel uit je hoofd om je te stellen onder allerlei regels en verplichtingen. Mijn vader zei dan gewoon, je kan toch Christus niet onder de wet plaatsen? En zo is het maar, hè? Dat kan niet. En daarmee, wij leven daar ook niet onder. Wij vertrouwen, iemand liet me in de pauze een tekst zien, hoopt volkomenlijk op de genade die er toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Zo is het maar net, daar stellen wij ons vertrouwen op en daar leven wij uit en zijn kracht werkt. En zijn kracht die vele malen groter is, ondenkbaar groter is dan de eigen krachten die wij als mens en wellicht gewoon als christen hier op aarde hebben. En daar gaat het maar om. Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede gezet doen zitten in de hemel. Daarna wordt dat ook weer uitgelegd wat het gevolg van is. Namelijk dat Joden en heidenen één zijn in Christus. Want hier op aarde zijn ze niet één, integendeel. En dan wordt het ook niet één. Maar in Christus bestaat dat onderscheid niet. In Christus zijn zij één en dat is de strekking van de rest van hoofdstuk 2 ook feitelijk. En dat dat een verborgen waarheid is, dat is de strekking van hoofdstuk 3. En dan vindt de apostel tijd om te pauzeren en weer met een gebed, opdat we hem zouden kennen. Dat is vers 14 tot en met 21 van hoofdstuk 3. Blijkt dus een moeilijk onderwerp te zijn om onder de mensen te krijgen. Het is dus kennelijk vaste spijs, zoals het heet in 1 Korinthe en in Hebreeën 6, hè? Hebreeën 5 eigenlijk nog. En daarna komt vanaf 4 vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat de apostel hier verwijst naar wat wij noemen hemelse roeping, dat lijkt mij duidelijk. En voor het geval u mocht denken dat het geen Bijbelse term is, jawel, die staat in Hebreeën 3. Gij broeders die de hemelse roeping deelachtig zijt geworden, aanmerkt de hoge priester en apostel onze belijdenis, enzovoort. Hemelse roeping, ja, dat hebben wij, ja. En dien overeenkomstig zouden wij leven. Wij roepen wel eens adeldom verplicht, maar weet u eigenlijk, wat de plicht was van de adeldom. Van de adel. Ik heb het laatst ergens iemand... Ik las het. Iemand legde het uit in één zin. Nou ja, twee zinnen aan elkaar. Hij zei, iemands status wordt vandaag ontleend aan zijn inkomsten. Aan hoeveel iemand verdient. Hij zei, maar vroeger werd iemands status ontleend aan hoeveel hij weggaf. Dat is de adel. Wij zeggen, ja, met z'n lui die rijk geworden zijn van diefstal en uitbuiting. Dat zal wel. Maar de andere kant van het verhaal is dat precies diezelfde lui ook de lui waren die filantropie bedreven, zal ik maar zeggen. En mensen in leven hielden en bijsprongen waar dat nodig was enzovoorts. En die hielden de hele cultuur van, hier in Nederland in ieder geval, daar praat ik niet over. Die hielden de hele cultuur gaande op eigen kosten. Ze gaven het weg. Ja, er zijn mensen die vinden dat geen goed systeem. Dat is waarschijnlijk omdat ze dan zelf niks in de melk te brokkelen hebben en geen rechten kunnen laten gelden. Maar het is ook een werkzaam systeem. Alsof democratie zo'n goed systeem is, zeg. Mensen, al die dames en heren die elkaar in de haren vliegen enzovoorts. En daarna moeten we zeggen wie er gewonnen heeft. Ik dacht dat het Idols was, maar het bleek de verkiezingscampagne te zijn. Nou goed, en bij het eerste programma kun je beter niet kunnen zingen, want dan val je niet meer op. En in het andere programma ben ik altijd bang dat jullie ook geen politiek kunnen bedrijven. Maar dat is natuurlijk cynisch gedacht van mij. Maar ik vind het een trieste vertoning dat allerlei volk waarvan je denkt dat ze zo zijn weggelopen uit een of ander tehuis, dat die zich melden als politiek leider van de een of andere partij of zelfs van het land of zoiets. Maar ja, zo werkt democratie. He? Geef mij maar godssysteem. Heb je een koning nodig? Heb ik al geregeld. Is hij niet goed? Wil je een uit je midden? Ja, dan gaat het toch fout lopen. Dan krijg je Saul, weet je wel. Daar ben je mooi klaar mee met zo'n figuur. Die was democratisch gekozen. Het is maar de helft van het verhaal, maar hij was democratisch gekozen. Omdat men de Heer zelf als koning niet erkende, staat uitgebreid beschreven in de Bijbel, hoor. Maar de Heer zegt, in onze dagen, in ieder geval, ik toch heb mijn koning gesteld. Makkelijk, hè? Hoef je zelf niet meer uit te zoeken. Er is geen strijd meer om. Het is allemaal al geregeld, van hoger hand. En het verzoek is om ons aan die koning te onderwerpen. En dat is het dan. Nou ja, dat is wat wij doen. En dan krijgen we deel aan zijn roeping, aan zijn adeldom, want hij is de zoon van Adam, de zoon van Abraham, de zoon van David, de zoon van God. Hij heeft een geslachtsregister. Ja, beter is niet eens denkbaar zelfs maar. De allerhoogste mens uit ons midden en daarom ook onze hoge priester. En wij zijn leden geworden van zijn lichaam. Als dit te moeilijk is, wij zijn leden van zijn huis. Het huis van de hoge priester. Zoek die term maar eens op in het Oude Testament. Het huis van de hoge priester. Maar beter nog, leden van zijn lichaam zijn wij geworden. Wij zijn van adel, van de Allerhoogste. En van Gods wegen erkend als zodanig. En wat zou kenmerkend zijn voor onze verplichtingen? Adeldom verplicht immers. Wat zeiden we nou? Wat deed de adel? Wat is de plicht van de adel? Zou je gedacht zijn hoeveel mensen in Nederland nog zijn die afstammen van wat voorheen als adel beschouwd werd en nu in een hobbyboekje staan omdat het officieel is afgeschaft? He? Als zodanig bestaat het niet meer, want wij zijn verlicht geworden. Maar zou je gedacht zijn hoeveel van die lui die stiekem dan toch die titels nog hebben, die netjes in het boek staan van het Nederlandse adeldom, hoeveel van die lui dit precies zo beleven en zeggen, ja, maar wij zijn toch eigenlijk om wat te betekenen voor de samenleving, voor de maatschappij als zodanig. Wij hebben verantwoordelijkheid. Het is ons aangeboren, het is ons overgeleverd. Het wordt niet erkend, maar het is in zichzelf als beginsel wis en waarachtig bijbels. En daarom worden wij geacht te geven onder het motto, gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Begrijp u die? Het betekent ook dat we boven bepaalde zaken zouden staan. Ons niet zouden druk maken over het gewone volk. Het gemene volk heet dat. Het ordinaire volk, als het in Frans moet. Ordinair peuple. Ordinair gepeupel. Het gewone volk die zich druk maakt over allerlei volstrekt onbelangrijke zaken. Althans voor ons. Wij staan daarboven. Doen ze je onrecht, word je beledigd enzovoort, staan we boven. Ze doen maar. We laten ons niet tot dat niveau, dat aardse niveau verlagen. Wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping en van een koninkrijk en van een nieuw verbond dat hier op aarde alsnog zijn opwachting zal maken. En daar staat een termijn voor wanneer dat zal gebeuren. En daar zien wij naar uit, logischerwijze. Dat is onze wereld. Heb u dat nog? En dat staat hier dus ook, hè? Wandelen waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Bekende reactie is dan, ik wist niet eens dat er een eenheid des geestes was. Want ons wordt wijsgemaakt dat christenen verdeeld zijn, per definitie. En dat het ten hemel schrijend is hoe verdeeld wij christenen wel niet zijn. En dat we er in Gods naam iets aan moeten doen. En zal ik u eens wat zeggen, daar sta ik in ieder geval boven. Want wij zijn niet verdeeld. Wij zijn één in Christus. Wij kennen geen kerkmuren. Iemand zei, maar je moet toch ergens bij horen? Dan zeg ik, ja, wij behoren bij Christus. Bij de ene algemene christelijke kerk probeerde ik nog, maar die kwam niet meer over. Hè? Maar er moet toch tucht zijn in de gemeente? Dus opvoeding. Nou, de Bijbel zegt dat God zelf ons opvoedt door zijn woord. En dat is het dan. Wij staan daar boven. Wij zijn één in Christus. We hebben één geest ontvangen. Wij zijn leden van één lichaam. En in dat lichaam zou het een en ander functioneren. Het is niet alleen wat de Bijbel zegt. Het is mijn dagelijkse beleving. Mijn leven lang al trouwens. Ik heb nooit beter geweten. Er bestaat ook niks beters, maar dat is weer wat anders. Hè? Maar natuurlijk werkt dat. Wij mensen maken scheiding. En we hebben er goede bedoelingen mee. Maar de werkelijkheid is, wij hebben die eenheid en we zouden ons best doen die te bewaren. En waar kerkmoeders zijn, daar trekken we ons er niks van aan. Die zijn er voor ons niet. Wij erkennen dat gewoon niet. Wij kennen maar één gemeente bestaande uit kinderen Gods. En dat is het dan. Het is namelijk, staat hier ook, het is maar één lichaam, het is één geest, het is maar één hoop, uw roeping. Want onze roeping leidt naar de toekomst Uiteraard, die hemelse roeping brengt ons naar een hemelse erfenis. We hebben één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader, die daar is boven alle en door alle en in u alle. En daarna ben ik zo terechtgekomen bij vers 8. Dat komt mij heel goed uit. Want kijk, er zijn, broeders en zusters, er zijn maar heel weinig, eigenlijk misschien wel helemaal geen schrift, ik herken ze niet hoor, helemaal geen schriftplaatsen waar staat dat een gelovige, een wedergeboren mens in de toekomst naar de hemel gaat. Wat er wel staat, is dat in de toekomst zijn eventueel nog aanwezige lichaam, levend of dood, hier op aarde, veranderd zal worden. Maar zelfs dan staat er niet dat dat lichaam dan naar de hemel gaat. Waar staat dat dan? Ik roep het al jaren. Waar staat dat dan dat een gelovige naar de hemel gaat? Die schriftplaatsen zijn er niet. Het enige wat we hebben, wat er dicht in de buurt komt, zijn enige schriftplaatsen, niet eens zo heel veel trouwens, zijn enige schriftplaatsen waar staat dat wij nu reeds gezet zijn in de hemel. En de meeste daarvan heb ik nu al genoemd. Meer is er niet. Zoek het maar uit, neem het woord hemel maar. Of hemels of wat dan ook, zoek het maar op met een concordantie of met een computer. Maak maar een lijst, zoek maar uit waar het staat. Het staat er niet. Komt niet voor. Wat voorkomt zijn deze schriftplaatsen. Gezet in de hemel. Mede levend gemaakt en gezet in de hemel. En dat is het dan. En dat zijn 1, 2, 3 schriftplaatsen, 4, 5, 6 misschien. En dan houdt het echt op, want daarna kom je vanzelf terecht bij andere uitdrukkingen waarin synoniemen, dan wel eufemismen, gebruikt worden voor de hemel. Je moet het ergens uit afleiden dan nog. Want het is er niet. Nee. Maar wat ik wel heb is 4 vers 8. Hier, Efeze 4 vers 8, dat was het nu. Daarom zegt hij. En er volgt een citaat uit Psalm 68, vers 19. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Andere vertalingen spreken niet over gevangenis gevangen genomen, maar gevangenis gevankelijk gevoerd of weggevoerd. Dat staat hier niet in de Statenvertaling van Efeze 4, maar staat wel in de Statenvertaling van Psalm 68, vers 19, waaruit het geciteerd is. Ik zeg het met grote vrijmoedigheid, maar ik zou het natuurlijk even moeten opzoeken voor alle zekerheid. Psalm 68, vers 19. Waar staat, gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Dat wil zeggen, niet te eten gegeven, maar weggevoerd. Heb u dat? Een gevangenis, dan wel degene die in de gevangenis zijn, wegleiden. Ook als gevangenen trouwens. Heb u dat? Weggevoerd. Waar naartoe dan? Ik ben nog steeds in Psalm 68. Waar naartoe werden die gevangenen dan weggevoerd? In de hoogte. Staat er. Opgevaren in de hoogte hebt gij de gevangenis gevankelijk weggevoerd. In de hoogte. Valt nog wel meer af te leiden uit de voorgaande verzen, maar dat ga ik nou niet doen. In de hoogte. Maar dat het een synoniem is voor de hemel, een bedekte term voor de hemel, dat mogen duidelijk zijn. Dit is gemeentelijke waarheid die in het Oude Testament verborgen zou worden. Nou, het is verborgen onder andere in dit vers. En hoewel in Psalm 68 staat in de hoogte, weggevoerd met de opstanding en hemelvaart van Christus, zegt Efeze 4, ja, medelevend gemaakt en medegezet in de hemel. Die hoogte is dus de hemel. Maar ook hier in Efeze 4, vers 8, hebben we dat woord hemel niet. Het is namelijk gewoon rechtstreeks geciteerd uit Psalm 68. En er staat, opgevaren in de hoogte heeft hij de gevangenis gevankelijk weggevoerd. Genomen, weggenomen, weggeleid, dat is de betekenis. Waar naartoe? Ja, als je nou een keer in Efeze 4 bent en je weet niet waar het over gaat, dan moet je maar gewoon weer in 1 vers 1 beginnen. Naar de hemel dus. En daar in de hemel hebben wij van Gods wegen gaven ontvangen. Gaven die wij op aarde als zodanig niet hadden. En die gaven, dat weet u hopelijk langzamerhand, bestaan uit verantwoordelijkheden. Nee, niet uit de kracht of macht of autoriteit om kunstjes te doen. Of om wonderen te verrichten of zo. Dat is een misverstand. Dat is niet algemeen dekkend. Het begrip gaven in 1 Korinthe 12... in verband met geestelijke gaven, slaat op de bediening die een gelovige ontvangt. En daarmee de verantwoordelijkheid om iets te doen bij gelegenheid. Dat krijg je cadeau, een baan, een job, die krijg je. Behalve als de wereld corrupt is, dan moet je het zelfs daarvoor betalen. En dat zal binnenkort in Nederland wel gebeuren, want ik kan me niet voorstellen dat je in Nederland nog zomaar iets kunt krijgen zonder dat de belasting zich daarmee bezighoudt. Maar dat maar weer tezijde. Soms kan ik me er verschrikkelijk over opwinden. Maar goed, vergeet die maar weer. Maar wij krijgen van Gods wegen een loopbaan voorgesteld, gratis cadeau en geheel voor niets. Hij geeft je de gelegenheid om je lege, ijdele bestaan hier op aarde, dat zinloze leven, op zinvolle wijze te vullen. Iemand zei, ja, maar ook het hebben van een gezin en het grootbrengen van kinderen is toch een zinvolle bezigheid. Nou, ik ken een paar mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Die zeggen, dat is niks anders dan gewoon de voortplantingsdrift die dieren ook hebben. Of dat zinvol is, daar denken de dieren ook niet over na. Ze doen het gewoon. Bovendien ken ik iemand die denkt er wel over na of het zinvol is. En die zei, ik ben tot de conclusie gekomen dat het zinniger is om geen kinderen te hebben. Voor de kinderen vooral. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik ben blij dat ik een leeftijd bereikt heb inmiddels, waarin dat, dacht ik, vond mijn vrouw tenminste, niet meer aan de orde is. Hoef ik niet meer over na te denken dan maar. Daar ben ik echt blij mee. Echt wel. Zinvol bestaan, ja, als je normen voldoende verlaagt, dan kan dat. Als je een beetje serieus over het bestaan als zodanig nadenkt, heeft het geen zin. Bovendien, je kan ook gewoon de Bijbel lezen, met name de prediker, een beetje, daar staat het, de Heer zegt het ook. Het heeft geen zin. En wat geeft de Heer ons? Een loopbaan, cadeau, om te lopen. Hij zegt, strek uw handen uit naar mij. Hef uw hand op als je bidt, dan zal ik ze vullen. Dat laatste is iedereen vergeten, dat het daarom gaat en dat dat de betekenis is van het gebaar. Maar lees het maar na in de Bijbel. De Heer zegt, ik zal je vullen, ik geef je wat te doen. En dan heb je iets om een zinvol leven te leiden hier op aarde. Ook al is het dan gebonden in de beperkingen van het aardse lichaam. Zie? Maar die gaven of verantwoordelijkheden krijg je niet hier op aarde als wereldburger of als Nederlands staatsburger. Integendeel. Die rechten heb je naar God gewoon verloren. We zijn gestorven met Christus. Het kruis van Christus is een serieuze zaak en houdt in dat één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn. En dus naar Bijbelse maatstaven hebben we hier op aarde niks te zoeken. We zijn een kind van God geworden. En geplaatst in de hemel. En binnen die context hebben wij verantwoordelijkheden. Nee, dat je dat in de praktijk niet los kunt maken van aardse omstandigheden. Ja, dat weet ik wel. Hier op aarde hebben we ook het een en ander te doen. Maar die verplichtingen die wij op aarde hebben, bestaan in de eerste plaats daaruit dat we op fatsoenlijke wijze in ons eigen onderhoud kunnen voorzien. En daarnaast bovendien waarschijnlijk hopelijk ook nog in dat van anderen die dat nodig hebben. Dat staat een paar versen verder. Maar het is nog steeds Efeze 4. Waar het allemaal staat. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, vers 28. Werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen. Niet eens opdat hij in zijn eigen onderhoud zou kunnen voorzien op eerlijke wijze, maar opdat hij hebben mede te delen aan degene die nood heeft. Heb je dat nog? Ja. Er bestaan, ik kijk even weer naar die, ik denk om de boek, je moet me naar vragen. Die man die dat boek schrijft, wiens naam echt ontschoten is, anders zou ik het nu wel noemen. Die schrijft dan ook, we hebben een ander economisch systeem nodig dat niet gericht is op het maken van winst. Daar heeft hij groot gelijk in. Niet gericht is op het maken van winst, maar gericht is op het in stand houden van de gemeenschap als zodanig. Het zou sociaal gericht moeten zijn. Maar niet op het verwerven van bezit of de vermeerdering van bezit, maar op de welstand, niet in geld uit te drukken, maar de welstand van de samenleving als zodanig, zoveel socialer georiënteerd moeten zijn, enzovoort. En daar heeft de man ook gelijk in. Ja, hij roept er ook wel een bijbeltekst bij of zo, maar een paar te weinig. Maar dat is inderdaad zo, want het bijbelseconomisch systeem, het maatschappelijk systeem, is inderdaad gericht op het in stand houden niet maar van de enkeling, maar van de groep. Het gezin, de familie, de stam, het volk in die volgorde. En zo zou het ook inderdaad moeten. En voor ons als gelovigen geldt precies datzelfde. Onze verantwoordelijkheid hebben wij primair voor ons eigen bestaan, zodat we niet afhankelijk zijn van anderen. En secundair, dat anderen die van ons afhankelijk zijn, daar ook inderdaad van kunnen profiteren. Dat wil zeggen, daarvan de vruchten kunnen plukken. Niet omdat ze die rechten hebben, maar omdat wij die plichten hebben. Ging ik te snel? Wij hebben niet het recht op bijstand van een ander die meer heeft dan wij. Wij hebben de plicht om bijstand te verlenen aan anderen die dat nodig hebben. Echter niet aan degene die niet werken, want de Bijbel zegt die niet werkt zal ook niet eten. Staat in de brieven. En gericht tot de gemeente. Ja, want wij allen worden geacht bij te dragen aan het werk des Heeren op een of andere wijze. En dat is vaak in materiële opzicht. Dan ben ik serieus. Dieper ga ik er liever niet op in. Want anders denkt u dat ik de collecte sta aan te bevelen. En ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Maar goed. Maar het gaat om het algemene beginsel, hè. Wij zijn kinderen Gods, wij zouden voor onszelf moeten zorgen, ook in deze wereld, zo goed en kwaad als het gaat, ook in een onrechtvaardig en een onbijbels systeem. Het is niet aan ons om het te veranderen, het is wel aan ons om te proberen daar zo min mogelijk afhankelijk van te zijn, overigens. Maar goed, meer adviezen kan ik u in die richting toch niet geven. Maar het idee is, wij zijn toch afhankelijk van de Heer zelf. Die zou voor ons zorgen. Die vult ons de handen. Die geeft ons verantwoordelijkheden. En dat behoort bij ons hemelsburgerschap. Logischerwijze, wij staan daarboven. Van al die wezens die er in de hemel zijn en die wij niet kennen, verwachten we en hopen we dat ze komen om ons te helpen. Nou, dat is wat hemelse wezens zouden doen. Die worden uitgezonden tot hulp als dienstknechten. En wij zijn die hemelse wezens. Wij worden zelfs beschreven als engelen. Vooral in verband met de toekomst trouwens. Maar zo is het maar net. Om te geven. Waarom ook niet? Al wat wij hebben, hebben wij uit een gratis bron. God heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Hij deelt uit en zegent. In dat zijn zouden wij ook doen. Want zegenen bestaat maar niet uit handen uitstrekken en een of andere vrome wens uitspreken. Zegenen is heus een concrete aangelegenheid. Hè? Geven wat men heeft. Dat is wat het is. Hoor. Daar leven we uit. In dat besef dat we kinderen God zijn, deel uitmaken van een andere wereld. Waar al die economische beginselen die wij of die onze samenleving bepalen van nul en geen waarde zijn. Heb je dat? Mooi. Dan geven wij eerst weer het woord aan broeder Bosch.